Goedenavond. Het is alweer de laatste avond van een serie en we gaan opnieuw naar Efeziërs 6. Opnieuw naar de beste vertaling van het Nieuwe Testament in het Nederlands. Efeziërs 6, ik begin vanavond te lezen vanaf vers 13. Efeziërs 6, vers 13. Neem daarom de hele wapenrusting van God op, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag, en om na alles volbracht te hebben, stand te houden. Houd dan stand, uw lendenen omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, en de voeten geschoeid met de toerusting van het evangelie van de vrede. Terwijl u bovenal het schild van het geloof hebt opgenomen, waarmee u al de brandende pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neemt de helm van de behoudenis en het zwaard van de geest, dat is het woord van God. Terwijl u te allen tijden bidt in de geest met alle gebed en smeking, en daartoe waakt met alle volharding en smeking voor alle heiligen. En voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord gegeven mag worden, om met vrijmoedigheid de verborgenheid van het evangelie bekend te maken, waarvoor ik een gezant ben in een keten, opdat ik daarover vrijmoedig spreek zoals ik moet spreken. Tot zover lezen we uit Gods woord. We hebben de vorige keer al een begin gemaakt met de bespreking van de geestelijke wapenrusting. En als ik zo rondkijk, dan waren de meesten van u daar al bij. Ik heb toen erop gewezen hoe belangrijk het is om te zien waar een bepaalde passage te vinden is. En ik heb gewezen op andere voorbeelden van hoofdstukken die vaak uit hun verband worden gerukt. En dat is hier ook zo, dan kun je een heel boek schrijven over die geestelijke wapenrusting, zonder je ooit af te vragen waarom dat nu in de Efeziërsbrief staat. We worden hier gezien als in het bezit van alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. En daarom denk ik dat deze wapenrusting ook vooral defensief bedoeld is. Hoed je voor al degenen die deze geestelijke zegeningen van je zouden kunnen afnemen. Verdedig je. Als je ze nog niet kent, dan moet je bij Efeze 1 beginnen en dan begint er een soort aanvallende strijd. Dat is de verovering van het beloofde land. Die parallel heb ik de vorige keer ook getrokken. Vanuit de woestijn kom je in het beloofde land en dat is niet de hemel, maar dat is wat Efeziërsbrief noemt, de hemelse gewesten, de hemelse sferen. Waar we ook onze geestelijke strijd hebben, dat hebben we ook gezien hier in vers 12. Maar waar we ook onze geestelijke zegeningen hebben. Dan moet je aanvallen. Je moet ze eerst veroveren. De Heere God zei tegen Jozua, alleen dat waar je je voet op zet, dat wordt ook praktisch, concreet, je eigendom. Maar als je het al hebt, dan komen er machten op je af die het proberen van je af te nemen. En we hebben gezien dat daarbij de geestelijke wapenrusting moet worden aangetrokken. Je zou heel makkelijk kunnen zeggen, het gaat allemaal om de kracht van de Heilige Geest, als je die nog maar hebt, dan komt het allemaal goed. Maar dat kan ook heel algemeen en heel vaag zijn. Hier worden eigenlijk 7 heel concrete dingen genoemd, waar je eigenlijk van jezelf kunt nagaan of je aan die eisen voldoet. Daar heb je meer aan dan alleen maar de algemene uitspraak, hoe waar die ook is, dat je geleid moet worden door de kracht van de Heilige Geest. En die 7 dingen zijn in de eerste plaats die paar dingen die je moet aantrekken. Dat zijn de lendenen, hebben we gezien in vers 5:14, omgord met de waarheid. En we hebben onszelf in de spiegel bekeken, hoe staat het met onze waarachtigheid. Tegenover alle oneerlijkheid en huichelachtigheid en leugenachtigheid die je in de wereld vindt. En dan kan de duivel je oppakken als je dat ook doet. Als je ook niet waarachtig bent, en dat is niet goed. Ten tweede, de gerechtigheid. En hier als borstharnas, datgene wat je hart beschermt. Heb je een zuiver hart, heb je een zuiver geweten, of zijn er dingen waar de duivel je op zou kunnen aanvallen. Omdat er dingen zijn in je leven die je zou moeten wegdoen en die je moet uitzuiveren. En waardoor je kwetsbaar bent voor zijn geestelijke aanvallen. En we hebben ook gekeken naar de voeten geschoeid met de toerusting van het evangelie van de vrede. Je schoenen, dat is datgene waar je in staat, waar je op staat. En die moeten bereidwillig zijn. Je kunt de nadruk leggen op toerusting of bereidwilligheid, bereidvaardigheid om het evangelie te brengen. En dus je niet te laten afschrikken door wat voor vijandige aanval dan ook. Maar je kunt ook de nadruk leggen op de vrede. En dat past misschien beter bij waarachtigheid, gerechtigheid en zo vrede. Zorg dat je innerlijke vrede hebt. De vrede met God, maar ook de vrede van God die alle verstand te boven gaat. Dus hier gaat het meer in het algemeen over je innerlijke geestelijke gezindheid. Je geestelijke houding, je mentaliteit. En ik heb al gezegd, er is een verschil tussen wat je moet aantrekken en dat wat je moet opnemen. Die helm lijkt dan een beetje lastig, die lijkt eerder bij de vorige categorie te horen. Maar misschien is de gedachte dat je in ieder geval altijd een gordel draagt en een borstharnas en schoenen. Maar misschien zijn er bijzondere momenten dat je die helm op je hoofd moet zetten in de geestelijke strijd. Die helm is een beetje je trots. Met die prachtige veren of pluimen op zo'n Romeinse helm. Waardoor je echt met trots als vertegenwoordiger van de Romeinse keizer en van het hele Romeinse Rijk daar op de vijand afstapt. Die helm is jouw visitekaartje. En als je die opzet, dan treed je de vijand tegemoet als een zelfbewust christen. Nederigheid en zelfbewustzijn sluiten elkaar niet uit. Elke christen die een bediening heeft van de Heer, die heeft een zekere zelfbewustzijn nodig. Als ik niet een zekere zelfbewustzijn had, dan zou ik hier nooit durven staan. Je moet dan toch het idee hebben, en ook de mensen die mij uitnodigen hebben dat idee dan blijkbaar, dat ik er ook iets van terecht breng, anders kan ik beter blijven zitten. Je moet een beetje weten wat je kunt en wat je van de Heer mag. Dus die helm heel in het algemeen heeft al te maken met een zekere zelfbewustzijn. Maar hier is het de helm, zoals de traditionele vertalingen zeggen, van het heil. Maar letterlijk betekent dit woord behoudenis. Bij heil zit ook een beetje te veel de gedachte van gelukzaligheid. Het eeuwig heil, dan denk je niet zozeer aan verlossing, dan denk je meer aan gelukzaligheid. Maar het woord letterlijk, salvation, dat woord letterlijk betekent behoudenis, redding. En dit is voor heel veel christenen een moeilijk punt. Je zou kunnen zeggen, hun hoofd is kwetsbaar, omdat ze die helm niet hebben. Ze zouden die helm niet durven opzetten. Want die helm betekent dat je de vijand tegemoet gaat met het besef, met het bewustzijn, met de uitstraling. Hier komt iemand die gekocht is door het bloed van Christus, die hem toebehoort, die deel heeft aan de eeuwige behoudenis. Daar kun je mij niet op pakken, jij lelijke duivel. En dat is voor heel veel christenen een gemoeilijkheid. En dat zijn vaak niet de slechtste christenen. Als het over toewijding gaat, over liefde voor de Heer Jezus, over bezig zijn met gebed en met bijbellezing, zijn ze een voorbeeld, vaak, niet altijd, vaak een voorbeeld voor heel wat christenen, die misschien heel wat makkelijker de mond vol hebben van de zekerheid van het behoud, maar dat wat hun geestelijke wandel betreft het er veel makkelijker van nemen. Helemaal niet zo toegewijd zijn. Dus dat is best lastig. Als je voor een gemengd gezelschap spreekt, dan heb je aan de ene kant het nodig om de mensen aan te spreken die tobben met die geloofszekerheid en ze te helpen om wat meer vertrouwen te hebben in de belofte die God in zijn woord geeft. En aan de andere kant heb je het nodig om de mensen die al te gemakkelijk over geloofszekerheid spreken, om die aan te spreken op hun praktische verwerkelijking daarvan. Werkt uw eigen behoudenis uit, zegt Paulus in Filippenzen 2. En dat moet je doen met vrezen en beven. Niet om te vrezen en beven of je behoudenis wel zeker is. Niet vrezen en beven over wie God is, maar vrezen en beven over wie je zelf bent. Je doet dat in besef van je eigen tekortkomingen en eigen zwakheden. Maar wel uitwerken. En Petrus heeft het er zelfs over in zijn brieven, dat je je uitverkiezing moet vastmaken. Je kunt maar niet zeggen, nou ja, ik ben uitverkoren, dus alles is prima in orde. Nou, je moet die bevestigen door wat je bent en wat je zegt en wat je doet. Dus bij een gemengd gezelschap is het altijd lastig hierover te spreken. Want je loopt altijd gevaar dat de verkeerde mensen jouw vermaningen ter harte nemen. Als je dus tegen de ene groep zegt, je moet wat meer op Gods woord vertrouwen, op zijn belofte. Zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij het recht gegeven kinderen van God genaamd te worden. Daar mag je op staan, dat is een belofte van God in zijn woord. Ja, dan heb je kans dat de andere mensen dat ter harte nemen. Die eigenlijk wat meer aanmoediging zouden nodig hebben om wat te maken van hun christelijke levenswandel. En omgekeerd, als je die mensen, die tweede groep, te veel op hun tabbert zit, om ze aan te spreken over hun praktische verantwoordelijkheid, dan heb je kans dat de eerste groep dat zich gaat aantrekken. Zeg, zie je wel, ik ben vast geen kind van God, want ik ben helemaal nog niet zo goed. Dat is altijd lastig. Die helm zit op het hoofd van iemand die verder een zwaard in zijn hand heeft en een schild in zijn andere hand. Iemand die de geestelijke strijd aandurft en bepaalt niet iemand die de kantjes ervan afloopt. Het gaat hier over een soldaat van de Heer Jezus Christus. En niet over mensen die misschien wel erg makkelijk spreken over de behoudenis, maar van de geestelijke strijd weinig benul hebben. Het is aan de ene kant bemoediging voor mensen die daarmee tobben met die vraag van de zekerheid van het behoud. En aan de andere kant ook, dat wijzen bijvoorbeeld op de gelijkenis van de zaaier. Er zijn van die mensen waar het zaad gezaaid wordt in de rotsachtige plaats. En er staat dat het woord, dat zaad terstond opkomt. En in de uitleg betekent dat, dat zijn de mensen die het woord terstond met vreugde aannemen. Maar ze hebben geen wortels. Het verdwijnt na een tijdje ook weer even gemakkelijk. Als een baby geboren wordt, is het eerste wat hij doet niet lachen, maar huilen. En het duurt zeker een week of zes voordat de eerste lach verschijnt. Dus het werkt naar twee kanten. Aan de ene kant ben je heel kwetsbaar voor de aanvallen van de duivel, want die zal zeggen, wie ben jij nou eigenlijk? Ben je eigenlijk wel een kind van God? Hoe weet je dat dan zo zeker? Waar zie je dat dan op? En durf jij dat dan al te zeggen? En je bent zo kwetsbaar, je durft niks te ondernemen. Maar anderen die die helm vier op hun hoofd hebben en de veren wapperen in de wind, en de zonnend licht weer kaatst zich in het prachtige koper of wat het ook is van die helm. Prachtig. Maar de duivel zegt, hoe zit het met jouw waarachtigheid? Hoe zit het met jouw gerechtigheid? Hoe zit het met je hart? Hoe zit het met dit en hoe zit het met dat? En dan ben je op die punten weer kwetsbaar. Daarom ben je pas goed toegerust als het met alle zeven in orde is. Je kan niet zeggen, nou twee zijn picobello in orde, dus die vijf. Of zelfs vijf zijn in orde, dus die twee kan ik wel verwaarlozen. Nee, want dat zijn dan juist de dingen waar de duivel je op pakt. Dus die helm, durf hem op je hoofd te zetten. Het tweede is, van die laatste vier dus, dus eigenlijk moet ik elke keer zeggen de vierde en de vijfde nu, maar dat doe ik niet. Dit is het tweede van vanavond, van de dingen die je moet opnemen. Het ene neem je op om het op je hoofd te zetten. En dan komt het zwaard van de geest. Het zwaard van de geest. Ah, nou zie ik wat ik aan het doen ben. Ik heb een heel vers overgeslagen. Hadden jullie dat al door? Maar jullie dachten, hij komt er vanzelf al achter natuurlijk. Hè. Ik denk al, eerst krijgen we toch het schild. Dat is ook zo in vers 16. Terwijl u bovenal het schild van het geloof hebt opgenomen, waarmee u al de brandende pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. Het boeiende is dat we hier ook weer dat woord geloof tegenkomen, want ik had het net over zekerheid van het geloof. Maar hier betekent geloof iets anders. Natuurlijk niet iets heel anders, want het is wel hetzelfde woord. Maar hier gaat het om, als ik het goed zie, over het geloof in de zin van het praktische geloofsvertrouwen. Laten we het in het algemeen vaststellen wat geloof betekent. Geloof is eigenlijk hetzelfde als vertrouwen. Soms wordt het ook zo vertaald, want het is hetzelfde woord. Geloven betekent vertrouwen dat wat God zegt waar is. Geloven betekent dat je van God op aan kunt. Geloven betekent ook vooral niet alleen maar vertrouwen dat God de waarheid spreekt, maar hem vertrouwen. Niet alleen maar wat hij zegt, hemzelf. En het verste gaat het in deze uitdrukking. Geloof is jezelf toevertrouwen aan hem. Dus vertrouwen op wat hij zegt, dat is één ding. Maar de persoon vertrouwen, dat gaat er al een heel stuk verder. Maar toevertrouwen, dat gaat het verste. Als twee mensen trouwen, dan heet dat zo omdat ze elkaar trouw beloven. Maar daar zit ook dit element in, en dat maakt het voor elk huwelijk eigenlijk iets heel moois en ontroerends. Het betekent ook dat twee mensen zich aan elkaar toevertrouwen, met huid en haar. Ze geven zich aan elkaar over. En als het nu gaat om het geloof naar God toe, dan heb je in de eerste instantie dat geloof waardoor een mens behouden wordt. Laten we het maar simpel zeggen, het geloof dat je nodig hebt om naar de hemel te gaan. Maar wat heel veel mensen over het hoofd zien, is dat je vervolgens het geloof nodig hebt om de aarde door te komen. Je moet niet alleen naar de hemel, je moet de aarde zien door te komen. Als je met een jaar of 10, 11, 12, zoals ik, tot bewust een overgave van het geloof komt, en je mag vervolgens zo oud worden als ik nu ben, dan heb je verreweg het meeste van je leven, vooral dat tweede nodig. Dat eerste, dat is al vele jaren in orde. Maar dat gaat pas in werking uiteindelijk als je er niet meer bent op deze aarde. Als je de eeuwigheid ingaat. Maar dat andere, dat heb je je hele leven nodig. Dat praktisch geloofsvertrouwen in alle omstandigheden van het leven. En het is merkwaardig dat zoveel mensen wel geloof hebben om in de hemel te komen. Maar als het gaat over de vraag, kom ik de aarde wel veilig door, dan hebben ze ineens heel wat minder geloof. Ze geloven dat God wel in hun eeuwige gelukzaligheid kan voorzien. Maar of die ook kan voorzien in de dagelijkse omstandigheden, dat ligt vaak heel wat moeilijker. Israël werd het land Egypte uitgeleid. En ze gingen uit in het geloof dat ze in het beloofde land zouden aankomen. En dat is uiteindelijk ook in vervulling gegaan, hoewel de meesten toen nog niet meer leefden. Maar toen bleek dat ze in de woestijn ook een ander soort geloof nodig hadden. En ze deden zelfs 40 jaar over die woestijnreis. Ze hadden ook geloof nodig om die woestijn door te komen. Ze hadden geloof nodig dat God zou voorzien in hun dagelijkse honger. En ook in hun dagelijkse dorst. Dat hij ze zou behoeden voor de slangen en de schorpioenen. Dat hij ze de overwinning zou geven in de strijd eerst tegen Amalek en later tegen Midian. Ze hadden geloof nodig, ja zeker, voor het beloofde land. Maar dat was nog ver weg. Ze hadden geloof nodig voor de omstandigheden van elke dag. En ik denk dat we allemaal wel herkennen dat er veel gelovigen zijn die die helm van de behoudenis op hun hoofd hebben. Dat is de zekerheid van het geloof. En dat noemen we dan ook het zaligmakend geloof. Maar als het gaat om het schild van het geloof, dan ligt dat vaak veel moeilijker. Ieder van ons, als je een beetje ouder bent dan 12 tenminste, maar soms ook al op die leeftijd, wordt beproefd wat dat praktische geloofsvertrouwen betreft. Israël was nog maar net in de woestijn. Of ze kregen al honger of dorst in Exodus 17. En dan staat er, zij verzochten de Heere. Met dat woord verzoeken kunnen we niet zo goed meer uit de voeten. Maar er staat duidelijk wat het betekent. Dat het betekent God beproeven, God op de proef stellen, God testen. God uitproberen. Is hij wel in ons midden of niet? Dat vragen ze. Dat betekent, we hebben hem hier en nu nodig, want we hebben dorst. Is die er eigenlijk wel als we roepen? Heren, we hebben dorst. Luistert u eigenlijk wel? Voorziet u in onze nood? Waar bent u nu we u nodig hebben? Maar ze deden dat niet in een geloofshouding, meer in een uitdagende houding van waar is die God dan nu? Als hij er dan is, laat hij zich dan melden. En aan de ene kant zie je dan dat dat in orde komt. Ze krijgen inderdaad dat water. Maar aan de andere kant is dat ook een beproeving van de kant van de Here. En hij is niet blij met deze houding. Het is de houding van God verzoeken. God uitproberen. God proberen voor je karretje te spannen. En dat werkt zo niet. En zo komt de duivel ook naar ons toe. Of het dan met honger en dorst is of wat het ook mogen zijn. Of door middel van de Amalekieten. Die juist aanvallen, zoals je pas veel later in Deuteronomium leest, op de zwakke plek van het volk. Vooraan lopen de strijders. Achteraan lopen de vrouwen en de kinderen. En Amalekieten vallen juist daar aan. Hij valt je niet zo makkelijk aan als je op zondag in de kerk zit. Hij valt je eerder aan op maandagmorgen als het gewone werkweek weer begint. Hij valt je niet zozeer aan in je stille tijd. Hij valt je bij voorkeur aan als je met gewone alledaagse dingen bezig bent. Hij valt je minder hard aan in de binnenkamer en meer op straat als je met andere mensen, met de samenleving in aanraking komt. Als je op je werk bent en je hebt met collega's te maken. En nu zegt de apostel, heb je dat schild aan je linkerhand? Ik ga nu even uit van mensen die rechts zijn. Heb je dat schild aan je linkerarm? Want je kunt wel een zwaard hebben, maar met dat zwaard kun je alleen maar op korte afstand aanvallen. Je gaat niet met het zwaard gooien. Dat kun je ook maar één keer doen. En dan ben je het kwijt. Dat vond ik altijd zo moeilijk bij speerwerpers, vind ik nog. Die had je natuurlijk ook in die oude tijden. Maar je kunt zo'n speer maar één keer gooien. Zie je hem dan maar weer eens terug te krijgen voor een tweede gooi. Je hele bijdrage aan de strijd is die ene gooi. En daar moet het er allemaal van komen. Met een zwaard niet. Dan kun je stevig vasthouden en blijven slaan. Maar alleen wat vlakbij is. Maar pijlen die komen van verre. Je ziet de vijand nauwelijks. Maar de geoefende boogschutters staan al klaar om op jou te schieten. En dan heb je aan dat zwaard niks. Dat kan pas als je de vijand in het wit van de ogen ziet. Maar dat schild heb je wel. Je hebt allerlei soorten schilden. Misschien weet u nog wel, in de Statenvertaling heb je dat mooie woord beukelaar in de psalmen. Geen mens meer weet wat dat betekent. Beukelaar, buckler in het Engels. En de beukelaar is een groot schild, daar kun je helemaal achter verstoppen. Nou, laten we even aannemen dat het daarover gaat. Dus niet een klein rond schild, maar zo'n hoog, slank, hoog schild waar je je helemaal achter kan verbergen. En dan komt die vijand met die pijlen, brandende pijlen staat hier, die natuurlijk nog veel meer schade aanrichten. En die ketsen allemaal af op dat schild van jou. En omdat het schild van het geloof is, begrijp je natuurlijk ook wel dat het hier vooral gaat om pijlen die gericht worden op jouw geloofsvertrouwen. In de Hebreeënbrief is dat een heel belangrijk thema. Hebreeën, dus Joodse mensen die tot geloof in de Heer Jezus zijn gekomen, die hadden daar moeite mee om te geloven in de Messias die je niet kunt zien. Want hun verwachting was een Messias die op de troon van David zit in Jeruzalem en die zijn macht en majesteit uitoefent. En nu moesten ze geloven in een Messias die onzichtbaar was, die in de hemel was. En er kwam er ook nog grote druk van de kant van hun vroegere geloofsgenoten. Die zeiden, joh, kom toch terug, jullie zijn helemaal fout bezig, et cetera, et cetera. En dan maakt de schrijver duidelijk in Hebreeën 10, dat wat zij nodig hadden, dat is wat er in Habakkuk 2 vers 4 staat. In Habakkuk 2 vers 4 staat, de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Dat is heel boeiend, want in Habakkuk 1 is Habakkuk in discussie met de Heere God. En zegt, ziet u dan niet hoe slecht het volk eraan toe is, wat voor verschrikkelijke dingen ze doen? Zegt de Heere God, ja dat zie ik wel, ik stuur de Babyloniërs op ze af. En dan schrikt Habakkuk en dan zegt hij, ja maar die zijn nog veel erger dan de Israëlieten. Nou, dat noem je nou redeneren met God. En dan is het even stil. En dan moet hij op zijn wachtwoorden gaan staan. En dan pas gaat de Heer weer spreken. En hij gaat niet verder argumenten geven, want dan komt Habakkuk weer met ja maar dit en ja maar dat. Dan zegt de Heer, de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. De rechtvaardige, dat is een heel belangrijk begrip in het Hebreeuws, het tzaddik, dat is de mens, een soort ideaalbeeld dat God van de mens heeft. Dat zijn de mensen die naar zijn wil leven, in liefde voor hem en voor zijn Torah, voor zijn wet, die in vreugde aan het leven de wil van God te volbrengen. Dat is de Torah. Maar die Torah, dat is de tzaddik. Maar die tzaddik komt onder grote druk te staan. Dat kan niet uitblijven. Hij leeft in een boze wereld die juist helemaal niet vol is van gerechtigheid. Alles in die wereld is in strijd met wat hij zelf is, namelijk een rechtvaardige. En dat is heel moeilijk. Die tzaddik zou dan maar al te gemakkelijk aan God kunnen gaan twijfelen. Weet de Heere God al wat er aan de hand is? Weet hij wel hoe het er met mij voor staat? Weet hij wel hoe het verder moet met mij? En dan gaat de Heere God niet alles uitleggen, want dat snappen we toch niet. Dus net als met Job, als God eindelijk antwoord gaat geven vanaf Job 38, dan denk ik, hé, nou komen de oplossingen voor al de vragen die Job gesteld heeft. Nou, helemaal niet. In wezen komt het op hetzelfde neer. Vertrouw mij nou maar. Zoals het kleine kind tegen papa of mama zegt, ja, maar zus en zoon, hoe doen we dat nu en hoe moeten we er dan uitkomen? En papa en mama beginnen het uit te leggen, maar dan komt weer ja, maar, ja, maar, ja, maar. En tenslotte zegt papa of mama, vertrouw me nou maar, dat komt allemaal wel goed. Nou, bij aardse vaders en moeders komt het niet altijd goed, maar bij hem wel. Vertrouw mij nou maar, dat ik weet wat ik doe. En dan komt dat prachtige hoofdstuk 11, waarvan ik de vorige keer zei, dat wordt ook vaak uit zijn verband gerukken. Maar dat is het hoofdstuk over het geloof, niet over het zaligmakend geloof, helemaal niet. Maar het geloof als dat praktische geloofsvertrouwen van elke dag. En waarom de schrijver dat allemaal beschrijft, dat is om de gelovigen aan wie hij schrijft moed in te spreken. Kijk nou eens naar al die mensen van vroeger. Die allemaal in soortgelijke zware omstandigheden verkeerden. Of andere omstandigheden, maar in ieder geval hadden ze het moeilijk. En wat gebeurt er? Ze moeten allemaal dezelfde les leren. Namelijk geloofsvertrouwen. In twee allerlei soorten in Hebreeën 11. Geloofsvertrouwen dat God zijn belofte gaat waarmaken. Dus dat is vooruitkijken naar de vervulling van de belofte. Ook al zie je er op dit moment nog helemaal niks van. En het tweede is omhoog kijken. Als ziende de onzienlijke, staat er van Mozes. Hij zag op de onzichtbare God. En vertrouwde op hem in alle moeilijke omstandigheden van het leven. Dat is het schild van het geloof. Dat is een mens uit Hebreeën 11. Dat is een mens waar alle boze influisteringen van de duivel op stukken lopen. Die zegt, hoe kun je nou God vertrouwen? Kijk nou eens hoe het er in je leven uitziet. Kijk nou eens wat je allemaal overkomen is. Kijk nou eens naar dit en kijk nou eens naar dat. Denk je nou heus dat er een God van liefde is die dat allemaal toelaat in jouw leven, in jouw bestaan of in jouw gezin of in jouw familie? Schild van het geloof. Al die brandende pijlen komen er aan. Als je dat schild niet hebt, dan raken ze je. Ook al heb je dat borstharnas, dan raken ze in je benen of in je armen of in je hoofd of waar dan ook. Levensgevaarlijk. Maar al die pijlen komen op je af en jij staat achter die grote beukelaar. Dat grote schild. En die pijlen treffen geen doel. Dat schild is je geloofsvertrouwen. Dat moet ik nog even zeggen, heb ik vorige keer ook al enigszins aangegeven. Dat van het betekent dus hier bestaande uit. Dat schild van het geloof, dat is het schild, dat is beeldspraak, en dat bestaat uit jouw praktische geloof. Jouw praktische geloof, waardoor je die aanvallen van de vijand kan tegenhouden. Nou, dan komen we bij het derde, dat ik al bijna wou noemen. Neem de helft van de behouders, en dan komt het zwaard van de geest. Dat is het woord van God. Dit is een van die mooie teksten waar woord en geest samen genoemd worden. Een prachtig voorbeeld is Haggai 2 bij de inwijding van de nieuwe tempel. Die was lang zo mooi niet als de eerste. Sommige mensen huilden toen ze dat zagen. Die dachten, jongen, is dit het nou? Vergelijk dat eens met vroeger. En dan zegt Haggai, ja goed, er is veel verloren gegaan, dat is waar. Maar er zijn een paar dingen altijd hetzelfde gebleven. Gods woord en Gods geest. Dat is met ons ook zo. Ook als je kijkt naar de christenheid, je kunt een heleboel dingen opnoemen die er niet meer zijn zoals het vroeger was. Dat kun je betreuren. Je kunt kijken naar het negatieve, naar wat er niet meer is. Je kunt ook positief kijken. Hé, we hebben nog Gods woord en we hebben nog de Heilige Geest. En daar redden we het dan mee tot aan de laatste dagen van deze bedeling. Maar let er wel op, het is inderdaad het zwaard van de geest. Er is ook zoiets als het zwaard van het vlees. Je kunt met het woord van God ook zeer vleeselijk bezig zijn. Zoals een man ooit tegen me zei, het ging over allerlei mensen die het geloof waren kwijtgeraakt en afgeweken waren, in de wereld waren terechtgekomen en van God of gebod niets meer wilden weten. Maar zei hij, ze hebben toch ooit als kinderen de Heer Jezus aangenomen en ze zijn in zijn handpalmen en niets zal ze uit zijn handpalmen rukken. Nou, met alle respect, dat is nou het zwaard van het vlees. Zo worden al die mensen die ooit in een christelijk gezin zijn opgegroeid, de hemel in gepraat. De tegenvraag van mij was natuurlijk dan ook, hoe weet u dat ze in zijn hand zijn? Omdat ze ooit als kind van 7 gezegd hebben, ja, ik heb ook de Heer Jezus lief, of woorden van gelijke strekking. Hoe weet je dat het een echt geloof was? Als ik zo kijk naar die mensen, hoe het nou met ze gaat, dan zou ik zeggen, daar is nooit echt geloof geweest. Nou, daar kun je dus een discussie over voeren. Maar het is een beetje zoals Hanania, die profeet in de dagen van Jeremia, die ook zei, nee, God zal zijn volk nooit verlaten. Er komen altijd prachtige, vrome woorden, die het ook heel goed doen met vrome mensen, en ook minder vrome mensen. God is een God van genade, hij zal zijn volk nooit in de steek laten, hij heeft zijn volk lief. Hij is een valse profeet. Hij gebruikt woorden van God, maar op een vleeselijke manier. Terwijl Jeremia zegt, het gaat helemaal niet goed. De Babyloniërs komen, deze hele stad wordt verwoest, de tempel wordt verwoest. Nou, dan is Hanania en die andere profeten zijn woest. Hoe kun je zoiets zeggen? Zo onbijbels. Want in de Bijbel staat dat God zijn volk nooit verlaat, et cetera, et cetera. We zeggen wel eens, iedere ketter heeft zijn letter. Met andere woorden, er is geen theorie zo gek of je kunt die wel aan de hand van de Bijbel verdedigen. Je hoeft maar de geschiedenis van de theologie te bekijken en je ziet, er is geen theorie zo gek of hij is wel eens een keer verdedigd. Iemand zei ooit tegen mij, het is alsof die mensen zo te werk gaan. Er staat in het Oude Testament, Kaïn sloeg zijn broeder Abel en in het Nieuwe Testament staat, ga heen, doe gij desgelijks. Zo kun je door het aan elkaar plakken van bijbelteksten de meest idiote leerlingen verkondigen. En als mensen niet goed getraind zijn in het woord, wat trappen ze daarin, want het klinkt zo bijbels en zo mooi. Dat is het geweldige succes van Jehovah's getuigen en mormonen en wat het allemaal nog meer mogen zijn. En denk erom ook, in wat wij evangelisch christendom noemen, komen zoveel hypes voor. De ene hype is nog nauwelijks over zijn hoogtepunt heen, of de volgende hype kondigt zich alweer aan. Ik zal maar geen voorbeelden noemen, want dan krijg ik vast ruzie met sommigen van jullie die op dit moment net door die hype zo in beslag zijn genomen. Want zo gaat het helaas wel. Pas geleden heb ik een voorbeeld gegeven in een CIP-column, waarin ik bewees, ik zei erbij dat het een vals bewijs was, maar de mensen moesten maar uitzoeken wat er zo vals was, dat alle christenmannen besneden moesten worden. Nou, ik heb er zo weinig op gehoord, terwijl vaak de mensen heel wat vlot zijn met reageren, hoor, op die columns. Maar in dit geval hebben maar weinig mensen de moeite genomen. Toen dacht ik, nou, ze weten zeker geen antwoord. En inderdaad, als ze in handen vallen van sommige mensen die dat beweren, alle christenmannen moeten zich eigenlijk laten besnijden, dan doen ze dat ook, want ze hebben geen verweer. Maar dat is maar één voorbeeld uit velen. Dat is niet alleen het zwaard van het vlees, het heeft dikwijls ermee te maken dat mensen het woord van God niet goed kennen. Of ze kennen maar één kant die dan heel sterk benadrukt wordt. De Dordtse synode, althans de herdenking daarvan, is bijna afgelopen eind volgende maand, dan is het afgelopen. En als we nou één ding leren, vind ik tenminste, van die Dordtse synode, dan zien we hoe daar twee dingen tegen elkaar uitgespeeld werden. Aan de ene kant de goddelijke soevereiniteit en aan de andere kant de menselijke verantwoordelijkheid. En in plaats dat die vroede vaderen tot het inzicht kwamen dat het juist gaat om die moeilijke balans tussen die twee, wat heel moeilijk is, want het lijkt voor ons tegenstrijdig, kozen ze eigenlijk toch voor die ene kant. En degene die die andere kant benadrukte, die werd het eenvoudig uitgegooid. Ja, dat is ook een manier. Maar die andere kant is ook nog steeds. Het is wel eens een beetje zwartgallige humor dat verreweg de meeste evangelischen aan de kant zouden staan van degene die er daar uitgegooid werden, de Arminianen. Want de meeste evangelisten hebben nog nooit van Arminius gehoord. Maar als je ze uitlegt wat Arminius leerde, dan zouden ze zeggen, ja, zo zie ik het eigenlijk ook. Des te mooier dat we volgende maand aan het einde van die synode met christenen uit de gereformeerde wereld, uit de evangelische wereld, een verbond gaan sluiten. Dat we nooit meer over zulke dingen, zulke ruzies maken. En dat we nooit meer elkaar de kerk uitgooien. Maar dat we samen willen staan voor de essentie van het christelijk geloof. Ik kan niet wachten tot het zover is. Ik vind het prachtig. Natuurlijk is er weer het gevaar dat je dan allerlei dingen gaat benoemen die eigenlijk niet meer zo belangrijk zijn. Doet er niet meer toe. Ze doen er nog wel toe. Maar we gaan er elkaar niet meer de hersens over inslaan. Het is zo moeilijk om met dat woord van God geestelijk om te gaan. Geestelijk met een hoofdletter. De hoofdletter G. Zodat het inderdaad het zwaard van de geest is en niet van het vlees. Het woord van God. Heer Jezus gebruikte dat. In zijn confrontatie met de duivel was het enige wat hij zei. 3 keer een citaat uit de Bijbel. Merkwaardigerwijze alle 3 gevallen uit Deuteronomium. Om dat nou zo zou zijn, dat doet er nou even niet toe, maar het is wel merkwaardig. Deuteronomium gaat over het zicht en het blik op het beloofde land. 3 keer er staat geschreven. En ik weet best dat je dat in heel veel gevallen vandaag de dag niet zomaar kan zeggen. Je kan wel roepen er staat geschreven, maar als je die tekst helemaal uit zijn verband haalt en verkeerd toepast, dan helpt dat nog niet. Je kan wel zeggen, ja, maar er staat duidelijk in de Bijbel dat. Ja, maar er staat ook duidelijk in de Bijbel dat andere. En dat andere en dat andere. Schrift met schrift vergelijken. Zo makkelijk is het allemaal niet. En toch in de aanvallen van de vijand moet je af en toe gewoon kunnen zeggen. Sorry, broeder of zuster. Of sorry, niet broeder, niet zuster. Instrument van de duivel. Nou ja, dat zeg je dan niet. Sorry, maar er staat geschreven. Dit is wat de Bijbel zegt. Terwijl je best in je achterhoofd weet dat de Bijbel uitgelegd moet worden en dat het allemaal niet zo simpel is. Maar dan mag je net als de Heer Jezus tegen de duivel zeggen, er staat geschreven. En als iemand dan zegt, ja, maar wij kijken er anders tegenaan, dan zeg je, oké, maar dit is wat God zegt. Want de Bijbel is het woord van God. Er is plek voor discussie, er is plek voor gesprek, er is plek voor debat. En af en toe moet je tegen de duivel, als die je aanvalt, gewoon zeggen, er staat geschreven. Doe dat met zorgvuldigheid en citeer niet de verkeerde teksten. Want de duivel kan het ook, hè. Als de Heer Jezus dat bij de 3e keer doet, dan denkt de duivel, oh wacht even, dat wil ik ook laten zien, dat ik dat ook kan. En die zegt, ja, nee, maar u springt, kunt rustig van de tempel afspringen, want er staat geschreven, hij zal uw voeten bewaren, Psalm 91, prachtig. Maar ten eerste citeert hij niet volledig. Hij citeert selectief. En ten tweede was het niet het juiste toepasselijke woord. Het was het zwaard van het vlees. Onderschat de duivel nooit. Ik moet altijd denken aan het verhaal wat ik wel wat vaker vertelde dat zich in mijn jeugd afspeelde. We hoorden dat van een afstandje, maar er was een dominee door de NCRV uitgenodigd om een debat aan te gaan met een Jehovens getuige voor de radio. Maar die dominee was niet getraind in het voeren van debatten met Jehovens getuigen. Maar die Jehovens getuigen waren wel getraind in het voeren van debatten met dominees. Het kon dus niet anders dan dat die dominee jammerlijk ten onder ging. Niet omdat hij zijn Bijbel niet kende, maar omdat hij tegen dit soort argumenten niet op kon. Hij was verbluft. Ik zou woedend geweest zijn. Hoe kun je zo met de schrift omgaan? Maar je moet elke keer een hoop uitleggen en dan komt er weer een tekst overheen die nergens op slaat, maar die wel in de Bijbel staat. Daar is geen knokken tegen. Dus dan moet je al heel erg getraind zijn om door dit soort argumenten heen te prikken en dan de goede antwoorden te geven. Dus iedereen die luisterde, die dacht, nou die overstuur weet het veel beter dan die dominee. Nee, dat was niet zo. Maar de dominee was niet gewend om tegen dit soort mensen te strijden. En dat is heel erg lastig. Het zwaard van de geest, het woord van God. Ten slotte, het gebed. Ik heb het vorige keer al gezegd, meen ik. Dat is iets waar Paulus blijkbaar geen beeldspraak voor kon bedenken. Schild, helm, zwaard. Maar dit niet. Hier zegt hij maar gewoon wat hij bedoelt. Het gebed. Als onderdeel van de geestelijke strijd. Heel merkwaardig. Want je zou kunnen zeggen, wat moet je dan met een soldaat die tijdens de slag op zijn knieën zinkt om te gaan bidden? Nou, die is helemaal een prooi voor de vijand. Gebed als onderdeel van de geestelijke strijd. En er staat weer bij, heel uitdrukkelijk, bid in de geest. Heb je hetzelfde weer. Zoals je met het zwaard op een verkeerde vleeselijke manier kunt vechten, zo kun je ook vleeselijk bidden. Wist je dat? Ik denk dat we drie soorten gebeden hebben. Het bidden in het vlees, dat is echt zondig bidden. Als je vrouw je niet bevalt en je bidt of de bliksem van de hemel mogen neerdalen op haar hoofd, dan kun je zeker zijn dat is een zondig gebed. Dat zal niet zo vaak voorkomen, hoop ik. Je hebt ook nog de natuurlijke gebeden, dat is een beetje tussenvorm. We bidden elke dag voor gezondheid en voor bewaring. En als het zonneschool uitje voor de deur staat, dan bidden we dat het mooi weer mag zijn. Dat is niet per se geestelijk, het is ook niet per se vleeselijk. Dat zijn de natuurlijke verzoeken. Vaak zijn onze gebeden wel erg daartoe beperkt. En als je aan jezelf de vraag stelt, weet ik eigenlijk al wat bidden in de geest is. Dat is niet zo makkelijk. Dan lees het eind van de brief van Judas ook nog. Over het bidden in de geest, in de kracht van de Heilige Geest. Dat heeft misschien ook wel met strijd te maken, juist omdat het hier gaat over strijd. We lezen een paar keer ook over strijden in de gebeden. Van Epaphras lezen we dat in de Kolossenbrief. Strijden in de gebeden veronderstelt dat je gebeden verhinderd kunnen worden, zoals 1 Petrus daarover schrijft. Je gebeden kunnen belemmerd worden. Je kunt de lust tot bidden, kan van je afgenomen worden. Je kunt vaak ook als het gaat echt om zware aanvallen van de vijand het gevoel hebben dat je tegen een muur staat te bidden. Dat je daar soms doorheen moet breken. Het beroemdste voorbeeld daarvan is Daniel in Daniel 10. Die moest bidden, die wilde bidden voor de toekomst van zijn volk, hoe dat zou zijn. En hij heeft 3 weken moeten bidden. Nou, ik weet niet of je het wel zo lang volgehouden. Ja, ik heb het nou niet over een gebed dat je avond en avond opzendt en dat je misschien wel vele jaren moet bidden. Maar hier heeft hij 3 weken aan 1 stuk door gebeden en gevast. En dat terwijl in de tussentijd de Paasweek plaatsvond. Pesach, hij was er niet bij blijkbaar, want hij heeft al die tijd gebeden en gevast. Waarschijnlijk dus veel langer dan hij van plan was. Maar gelukkig dat hij volhield, want na 3 weken kwam een engel bij hem op bezoek, hijgend. Ik zei, ja sorry, ik ben er meteen op uitgegaan om je antwoord te geven, maar ik werd in de hemelse gewesten tegengehouden. En dan vertelt hij welke geestelijke machten daar allemaal op afkwamen. Notabene de engelvorst van Griekenland en de engelvorst van de Perzen. Goeiedag zeg, ik wist niet dat geestelijke strijd zo ontzettend veel kan uitwerken. Dat daar dingen gebeuren in de hemelse gewesten waar je geen voorstelling van hebt. Daniel waarschijnlijk ook niet. En die engel zegt, nou heb ik eindelijk kunnen doorbreken. En ik durf te zeggen, als Daniel voor die tijd had opgehouden met gebed, met bidden, dan was die engel onverrichte zaken teruggekeerd naar de hemel. Dat is strijden in de gebeden. Dat is strijden in de kracht van de Heilige Geest. Soms moet je door iets heen bidden, opdat God zich laat vermurven. Dat vind je misschien een rare uitdrukking, maar soms gaat het zo. We lezen meermalen in de Bijbel. Dat het God berouwde wat hij gezegd had, dat hij van gedachten verandert. Dat hij het ik doe het niet. Omdat er zo indringend en aanhoudend gebeden werd. Nou, dat is een heel onderwerp op zichzelf, daar gaan we nou niet verder op in. Maar er is, laat ik het maar zo zeggen. Bidden heeft alleen zin als je gelooft dat God van gedachten kan veranderen. Nou, dat moet je eens even op je laten inwerken op dit laatste uur. Als je niet gelooft dat God van gedachten kan veranderen, als je dus zoals mijn gereformeerde hoofdonderwijzer ons bijbracht, alles al besloten is van voor de grondlegging der wereld, ja, waarvoor zou ik dan bidden? Want alles wat er gebeurt is dan al voor de grondlegging der wereld vastgelegd. Ik sta naar een film af te kijken die afgedraaid wordt en ik hoop dat het in de film zo of zo gaat, maar ik weet, op celluloid ligt al lang vast hoe die film gaat aflopen. Wat ik ook hoop, verandert er helemaal niets aan. Zo lijkt het leven een film die God al toen in elkaar gezet heeft. En wat heet dan die bidden voor zin? Helemaal niks. Ik las bij een gereformeerd theoloog uit Amerika Ja, maar die gebeden zijn ook al van voor de grondlegging der wereld vastgelegd. Toen dacht ik, ja, zo kan ik het ook. Maar in de Bijbel zie ik dat gebeden dingen bij God in beweging kan brengen. En alleen als ik dat geloof, dan heeft bidden zin. Zowel bij het gouden kalf, daar bidt Mozes en dan staat er, berouwde de Heer dat hij het gezegd had. En hij deed het niet. Bij Jona, als daar de hele stad in beweging komt en gaat bidden en vasten, dan staat er, berouwde de Heer dat hij dat gezegd had. En hij deed het niet. Als ik dat niet kon geloven, dan heeft bidden geen zin. Dan is er niet zoals als verhoring op het gebed. Want dat betekent, ik bid en God hoort en hij doet wat ik vraag. En dan moet ik ook bij van geloven dat hij dat anders niet gedaan zou hebben, want anders hoef ik nog niet te bidden. En daar ligt voor ons vaak een moeilijkheid, maar dat is weer voor een avondvullend programma. Alle gebed en smeking, en daar moet je ook nog waakzaam in zijn met alle volharding en smeking. En je moet bidden voor alle gelovigen, wereldwijd. En zegt de apostel tenslotte nog, en voor mij. Dat er bij het openen van mijn mond het woord gegeven mag worden. Ik zou zeggen, nou, als iemand dat toch niet nodig had, dan was het deze getrainde en geoefende apostel. Nee, hij was van seconde tot seconde afhankelijk van de leiding en de kracht van de Heilige Geest. De kracht van God die hem de juiste woorden in de mond zou leggen. En dat geldt nog steeds voor elke verkondiger van het woord, dat hij nog steeds daarvoor afhankelijk is van de Heere God en van zijn leiding. En dat hij dus ook altijd met dat gebed tot God komt, geef mij de rechte woorden. Om het vrijmoedigheid in dit geval, de verborgenheid van het evangelie bekend te maken. Nou, dat slaat weer terug op alles wat hij in deze brief heeft behandeld. Maar dat vind ik wel ontroerend, dat daarmee die geestelijke wapenrusting eindigt. Dat de apostel heel persoonlijk vraagt, bid ook voor mij. Hij zat in de gevangenis notabene. Zijn voeten zaten in keten, misschien zijn handen ook, maar hij kon in ieder geval schrijven. Maar hij zit daar en hij weet niet hoe het verder zal gaan. En hij is wel eens ontmoedigd. Hij denkt, ontmoedigd dan gaan. Als Johannes de Doper al ontmoedigd was in de gevangenis, waarom Paulus niet? Maar dan bidt hij. En hij bidt dat ondanks zijn gevangenschap het woord toch door mag gaan. Want hij weet ook, zoals hij aan de Filippenzen schrijft, dat het hele praetorium, de hele hofhouding van de keizer het evangelie gehoord heeft. Want dat heeft hij verkondigd als gevangene met die ketenen om. O Heer God, geef me de juiste woorden die ik dan mag spreken in het openbaar. Om die mensen te bereiken, om tenslotte de keizer zelf te bereiken. Heer God, geef me de rechte woorden. En hij vraagt, alsjeblieft bidden jullie om te voeren. Ik ga jullie nou niet vragen hoe jullie gebed voor deze avond is geweest. Maar het is zo belangrijk dat de verkondiger, zeker als je elke zondag het woord moet verkondigen, mag verkondigen, net zoiets zegt. Maar toch, je hebt het elke keer maar weer nodig. Die nieuwe elan, nieuwe kracht van Gods geest, nieuwe vrijmoedigheid. En hebben wij nog niet eens ketenen. Dan leven wij nog in een vrij land. Maar je moet wel elke keer het rechte woord ontvangen. Het woord gegeven mag worden om met vrijmoedigheid te spreken. Dus vergeet het niet. Denk bij de geestelijke wapenrusting niet alleen maar aan wat je zelf nodig hebt. Hier staat, je bidt voor alle heiligen, voor alle medegelovigen over de hele aarde. Dat zijn er heel wat. Maar ook voor alle predikers, voor alle verkondigers. Bid maar dat ze aanstaande zondag een mooi paasevangelie mogen brengen. En dat mensen erdoor geraakt worden. Er zullen vast wel mensen in de kerk komen die anders niet zo vaak komen. Bid maar dat ze geraakt mogen worden door dat heerlijke evangelie. Amen. Wij gaan zo pauzeren, maar Gert heeft eerst iets op zijn hart.
Graag even nog de aandacht. Ik wil toch naar alle waarschijnlijkheid, hoogstwaarschijnlijk is dit de laatste cyclus van appeldiensten hier in Den Haag. Ik heb zitten denken hoeveel jaar achtereen, een tal van jaar, ik denk een jaar of acht. Ja, ik denk een jaar of acht. Nou, ik denk zo, ik heb zitten, ja. Want ik weet vijf jaar en Sjaak van der Bijl heeft dat toen ook een aantal jaar, ik denk zoiets. Maar ik wil je daar heel erg voor bedanken, met name ook jouw echtgenote, die jou aan ons afstond. En vandaar heb ik nog een klein present, dat ik je toch wel even geef. heb hier nog een vaas staan, er mag 10 zijn. Dit is voor jouw echtgenote Gerdien. Kijk, dit is wat ik nog
was. Ja, dat was het. Hoop je. Kijk op.
Ja, dat is voor mij. Wat beleven wij?